Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Het eerste vers van Psalm 62. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 141, de verzen 1, 2 en 3. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ik haast u tot mijn hulp en red mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Zet Heer en wacht voor mijn lippen. De verzen 1, 2 en 3 van Psalm 141.
Thank you.
Van Psalm 25 zingen we de versen 7 en 8 na de geloofsbelijdenis. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Zie op van boven, wees me toch genadig, Heer. 7 en 8 van Psalm 25. Maar we beleiden nu eerst in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, waar het buiten in het rijk van de natuur kan stormen en tekeer gaan, zitten we hier veilig en wel in de kerk of thuis in onze huiskamer bij de kerkradio. En we bidden u, laat het ook maar stormen in ons leven. Laat uw geest maar waaien op een zodanige manier dat we aangeraakt worden. Dat we getroffen worden. Dat we erbij betrokken worden. En dat we merken dat uw woord ons iets te zeggen heeft. Heb dank dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft op deze eerste dag van de week om als gemeente samen te komen. We bidden u voor degenen die daartoe niet in staat waren en graag hadden gewild, maar ook het andere komt voor, wel in staat en niet hebben gewild. En waarom niet? Heere God, we bidden u voor een ieder onzer, hier en thuis, waar dan ook. En we vragen u, wil onze levens doorwaaien met uw geest en met uw woord, zodat alles onder het stof vandaan komt en open voor u, die ons kent en doorgrondt. Bereid ons uw zegen in het luisteren, in het zingen, in het orgelspel, in het spreken, in het geven van onze gaven, in het zijn van koster, en laat in alles te merken mogen zijn dat we u bedoelen, u op het oog hebben die ons eerst op het oog hebt gehad en nog steeds op het oog hebt. En laat zo ook onder ons uw woord zijn loop hebben. En dat we het niet op zijn beloop laten, maar dat het zijn werk doet. En dat het uiteindelijk is tot meerdere glorie van uw naam. Heere, wil ons horen, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben. Verre van dat. Maar we vragen het uit genade alleen, omwille van het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij vervolgen de lezing van het laatste Bijbelboek en lezen vanavond Openbaring 8. Het achtste hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes. En daar schrijft Johannes ons: en toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin en er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd en de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Tot zover. Wij willen met elkaar over dit hoofdstuk nadenken en heel in het bijzonder stilstaan bij het eerste vers. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Voor we dit overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 4, het eerste en het derde vers. Wil mij wanneer ik roep verhoren, o God die mijn rechtszaak redt, dan zult gerecht naar het outer het altaar treden en offeren God een rein gemoed. 1 en 3 van Psalm 4. Gemeente des Heren, waar wordt jij, waar wordt u, waar word ik nog stil van vandaag de dag? Dat is moeilijk, hè, zo'n vraag, want ja, stilte, dat is eigenlijk best een pijnlijk onderwerp. Eng ook. Soms merken de mensen dat en dan merken ze het ook op. En dan doorbreken ze die stilte doordat ze zeggen, wat is het hier stil, zeg. Dan is het gelijk niet stil meer. Mensen die zijn liever met elkaar aan de praat dan dat ze zich bevinden in stilte. En als er in een gesprek van tijd tot tijd stiltes vallen, dan is dat voor heel veel mensen ook moeilijk en soms zelfs beangstigend. Waarom zeg je nou niks? We hebben in onze taal wel dat gezegde van dat praatjes geen gaatjes vullen. Maar toch heeft iedereen zo zijn praatje. En iedereen heeft zo zijn mededelingen. En iedereen heeft zo zijn woordje klaar. En als het echt stil wordt om je heen, dan wil je toch graag wat muziek op de achtergrond. En de schreeuw om stilte van een leraar voor de klas, die voegt vaak heel weinig toe. Het geroezemoes onder de leerlingen gaat verder. Als het echt stil wordt in je leven, dan gaan we piekeren. Gaan we peinzen. Of mensen gaan bezig met allerlei herinneringen die bovenkomen van vroeger. Momenten die sprekend voor je zijn. En toch bestaat de stilte. Omdat woorden nu eenmaal tekort schieten. De tekst van vanavond die spreekt over de stilte in de hemel. Je zou haast zeggen de stilte voor de storm. Stilte voor Gods aangezicht. Kun je niet voorstellen dat het daar stil was. Waarom niet? Nou, enkele hoofdstukken terug, toen lazen we dat het daar achter elkaar doorging in die hemelse liturgie van die engelen en die 24 ouderlingen. En ze zongen en ze loofden en ze bogen en ze knielden en ze wierpen hun kronen af. En dat ging maar door dag en nacht. Alle tijd nam die aanbidding in beslag. Maar weet u, waar we hier in Openbaring 8 eigenlijk mee te maken hebben, is een soort grensovergang. Er is iets geweest en er gaat nog wat komen. Dat zevende en dat laatste zegel van die boekrol gaat verbroken worden. Je weet nog wel, die boekrol waar niemand ook maar het waard was om die zegels te verbreken. Die boekrol is toen ter hand genomen door het Lam van God, staande als geslacht. En hij was het waard om stuk voor stuk die zegels te verbreken. En met hoofdstuk 8 uit de Openbaring aan Johannes is hij dus aan het laatste zegel toegekomen, het zevende. En dan? Nou, dan is het boek uit, de boekrol. En dan zou je eigenlijk haast kunnen redeneren van, nou, dan kunnen we eigenlijk de Openbaringen ook wel als een gesloten boek beschouwen. Maar nee, dat is niet waar. Ik zei net, hoofdstuk 8 is eigenlijk een overgangshoofdstuk. Er is iets geweest, die zeven zegels zijn ontsloten, maar dan is het niet klaar. Dan komt er een nieuwe reeks, ook weer van zeven. Van zeven bazuinen. Dat zevende zegel is nog het einde niet. Het is het begin van een nieuw zevental, een nieuwe reeks die spoedig zullen gebeuren. Daarbij moeten we ervoor oppassen dat we niet denken dat die serie van 7 precies op je agenda bijgeschreven kan worden en dat het dan een bepaalde tijdsvolgorde kent. Eerst dit en vervolgens komt dat en daarna pas dat. Wat dat betreft heeft de Heer Jezus ook heel duidelijk gezegd, als het gaat om het eind van de tijden, in het eind van Matteüs, over die oorlogen en die geruchten van oorlogen waar we middenin zitten en over allerlei vreselijke ziektes. Ja, dat zijn de voetstappen die gehoord worden van de terugkomende Christus. Maar nog is het einde niet. Nog is het einde niet. Dus ook hier kunnen we niet een bepaalde tijdsindeling aanhangen. Het is een weergave van het zich voltrekken van het oordeel van God over de wereld. In heel beeldende taal. Als je wel eens aan de kust bent geweest, dan zie je daar telkens weer opnieuw die golven komen aanrollen. En ze slaan een paar keer over de kop. En ze vormen wat schuim. En ze spoelen aan op het strand en van lieverlee trekken ze zich ook weer terug. Nou, als je dit 8e hoofdstuk zo leest, dan rollen keer op keer allerlei plagen over de aarde. Maar daaraan vooraf gaat dus die stilte. En het opmerkelijke is dat juist in die stilte krijgt Johannes de gelegenheid om eens wat nauwkeuriger te kijken wat er verder in de hemel daar gebeurt. Welk tafereel zich daar ontvouwt. En je zou kunnen zeggen, het toneel wordt daar in gereedheid gebracht voor de dingen die nu na die 7 geopende zegels komen. Er speelt zich als het ware een heilig toneelstuk, een heilig drama speelt er zich af. En zeker als het dan nog stil is en je ziet die dingen daar gebeuren, dan beklemt je dat. En de ontzetting van dat te zien heeft zo'n grote uitwerking dat woorden eigenlijk ook tekort schieten om hier maar iets zinnigs over te zeggen. Maar het gaat dus wel over het oordeel dat van God uitgaat. En het doet zien op die God die hoog is en heilig, die het voor het zeggen heeft. En juist door die stilte wordt die heiligheid van God des te indringender. En dan is het niet zo gauw meer dat God met eerbied gezegd je maatje is. Wat gebeurt daar in die stilte? De gebeden van de heiligen, die worden met het reukwerk dat geofferd wordt voor Gods aangezicht gebracht. Die heiligen, die kwamen wel eerder tegen. Mensen in grote verdrukking. Mooi als je vandaag mag collecteren voor de ondergrondse kerk. Mensen die dat aan de lijve ondervinden, ervaren. En die steeds weer vragen, hoe lang nog? En nou is het zo opmerkelijk dat op die schaal waar dat reukwerk op ligt, dat daar ook die gebeden van die heiligen ingelegd zijn. En als die met het reukwerk voor Gods aangezicht gebracht zijn, dan wordt de schaal weer gevuld. En dat wordt weggeworpen over de aarde. We hebben daar al 2 keer van gezongen. Met Psalm 4 en met Psalm 141. Dat de gewoonte die hier wordt beschreven, die werd ook al gebezigd in de tempel. Waar buiten op het tempelplein de massa mensen wachten op de komst van de priester. Daar werd gebeden. En die gebeden werden als het ware binnen door de priester meegenomen en op het reukofferaltaar opgeofferd. Psalm 4, die we net zongen, dan zult gerecht naar het altaar, het outer treden en offeren God, een rein gemoed, het offer van gerechtigheden en het zuivere reukwerk van de gebeden betrouwd op hem, want hij is goed. En in 141 aan het begin, toen zongen we rein B, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Prachtig om te zien dat zo je gebeden als een welriekende reuk voor God mogen verschijnen. En daarbij is voor ons zeker weten dat de toegang tot de hemel, dat daar je gebeden landen en aankomen, dat loopt ook via de weg van het offer. En niet zozeer het reukoffer, het wierookoffer, maar het offer van onze Heer Jezus Christus. Zijn offer geeft onze gebeden een welriekende reuk. En daarom bidden we ze ook toch altijd in Jezus' naam. Om Jezus' wil. Uit genade. Zul je het nooit vergeten. Ik bestorm nooit zomaar de hemel met mijn roepen of klagen, met mijn smeken of schelden. In Jezus' naam. Om zijnentwil. Dat daarna de inhoud van die reukwerkschaal op de aarde wordt gegooid, duidt alvast van nu komt er wat. En dat alles gebeurt ook in die stilte. Stilte voor dat wat er komt. Ontroerend, of eigenlijk misschien wel brutaal om te lezen, waar dan die stilte in de hemel is, daar lees je in dit hoofdstuk ook over stemmen op de aarde. Wij praten wel. Wij gaan wel door. Wij hebben onze mening klaar. Maar die echte, eerbiedige stilte, die moet je telkens weer leren. Waarin je het zegt, spreek Heere, uw knecht luistert. En dat je echt stil wordt voor God. Terwijl wij zo vaak, om zo te zeggen, bij de Heere God in de deur rammelen. Hoor Heere, uw knecht spreekt. Hier ben ik weer. Dat komt vaak eerder. Stil. Stilte in de hemel. Half uur lang, ongeveer. Dat is wel aardig dat Johannes dat opschrijft. Want hij had geen horloge. Dat bestond toen nog niet. Maar goed, ongeveer een half uur. Maar dan nog, dan merk je dat Johannes dit opschrijft, terwijl hij met zijn aardse ogen kijkt naar wat er daar zich in de hemel afspeelt. Want in de hemel speelt tijd, ook een half uur, speelt helemaal geen rol meer. In de hemel is het eeuwigheid. En daar is alles als het ware boven de tijd verheven. Dan ben je buiten de tijd uit de tijd. Ook zoiets om stil van te worden. En eigenlijk in die stilte, een eerbiedige stilte, maar ook een gespannen stilte, ontbreken in feite de woorden van wat krijgen we nu? Eigenlijk past bij het zevende zegel inderdaad alleen maar stilte. Wij ervaren dat wel eens anders, omgekeerd, dat we het maar stil vinden van de kant van de hemel vandaan. We zouden wel eens een stem willen horen, een briefje uit de hemel willen krijgen. En er komt maar niks. De hemel zwijgt, juist in omstandigheden waarin je zo graag zou verlangen iets te vernemen. Nee, maar hier hult de hemel zich in sprakeloosheid. Toen het lam van God geslacht werd aan het kruis, Golgotha, hield de hemel ook de adem in. Niet ongeveer een half uur, 3 uur wel. Jezus van God en alleman verlaten. Zo'n stilte tekent dan ook een kritieke situatie. Welke kant gaat het op? Een crisis. Een tijd waarin de scheiding komt, de grote scheiding. Iets van beslissende betekenis. Op zo'n moment van stilte vol crisis treedt er een blijvende verandering in. De dood is zo'n crisismoment. Definitief karakter heeft het. Maar beseffen we hier op aarde dat kritieke crisismoment dat hier getekend wordt. Als je dit zo leest, Openbaring 8, en je vertelt daarover morgen aan je vrienden of je vriendinnen, je collega's, je familie, dan is de kans groot dat mensen hun schouders ophalen en zeggen van, ach, dat zal mijn tijd wel duren, maak je niet druk. En anderen zullen er zijn die zeggen van, joh, geloof je dat nog? Dat het waar is wat er allemaal staat? De aarde draait graag verder. De wereld die rolt graag door. Tot onze eigen taal. We praten maar raak. Maar, besef wel, dat wat zich op Golgotha heeft voltrokken, van zo'n beslissende betekenis is. En eigenlijk het verschil maakt tussen hemel en aarde. Er komen bazuinen. Ja, zo werkt dat ook bij ons. Als je sirenes hoort en zwaailichten ziet, dan zet het ons even stil en we kijken, waar gaat die zieke auto heen? Waar komt die politieauto vandaan? Wat doet de brandweer hier? Dat maakt indruk op ons. Het neemt ons heel even te pakken. Het zet ons heel even stil. Met gebeurtenissen in Parijs en Brussel en Mali en wat dan niet meer. Maar zolang dat nog ver van mijn bed is, dan leef ik maar wat graag weer verder en door. Maar wat je nou hier leest, in het laatste Bijbelboek, dat is eigenlijk geschreven als een soort waarschuwing. Het heeft het karakter van nog niet. Het is nog niet zover. En als je dat dan tot je door laat dringen, dan word je ook even stilgezet, dan word je even stil. Want wat hier genoemd wordt, dat treft, dat betreft, en dat lazen we, steeds een derde deel van de zee, dieren in de zee, de bomen, allerlei andere zaken voor een derde deel. Dat betekent dus, als je een beetje kunt rekenen, dat 2/3 deel nog ongeschonden verder mag. Maar hoe? En wat dan? Als je dat nou weet, van eens als die bazuinen klinken en er dan een scheiding tussen 1/3 en 2/3 plaatsvindt, waar heb je dan nou vast? Waar vind je dan troost? Wie is dan Jezus Christus voor je geweest? En nog. En dan besef je ook, de dingen die hier geschreven staan, die willen je niet stuipen op het lijf jagen en je angst inboezemen, maar juist je met de neus op de feiten drukken waar God mee bezig is. En ook al is dat nu nog niet, dat je dat maar niet eindeloos kunt rekken. En het zal mijn tijd wel duren. Want die stille tijd, daar in de hemel, die gaat voorbij. En dan klinkt het alarm. Bazuin. Bazuinen. Dat betekent er dreigt gevaar. Wat zei Jezus ook alweer? Ook in de buurt van hetzelfde hoofdstuk van oorlogen en geruchten van oorlogen. In Matteüs 24 zegt hij: hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. En Paulus in dat machtige hoofdstuk over de opstanding van Jezus Christus. In de eerste Korinthebrief, 15e hoofdstuk. Die schrijft in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook zullen we allen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En om daar nog 1 Thessalonicenzen 4 aan toe te voegen. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Merkt u het verschil? Dat wat Paulus schrijft en wat Jezus zegt over die bazuinen en ook die laatste bazuin. En je legt daar Openbaring 8 naast. Openbaring 8 boezemt iets in van zorg, oei. Wat hangt er me boven het hoofd? En de woorden van Paulus en de woorden van Jezus maken je wel alert. Maar binden het je ook op het hart van wie ben je er nou een? Bij wie hoor je nu? Aan welke kant? 1/3, 2/3, 3/3... Als hier gesproken wordt over 1/3 en 2/3, betekent dat er is nog een mogelijkheid van terugkeer. Er is nog een mogelijkheid om je te bezinnen. Er is nog een mogelijkheid tot behoud. Wat hier in Openbaring 8 beschreven wordt, en zeker als het gaat over die 1/3 en die 2/3, zou je kunnen vergelijken met het weer buiten. U hebt wel eens gehoord de term alarmfase. En die hebben dan keurig kleurtjes gekregen. Geel of oranje of code rood. En dan dreigt er iets. En dan ben je dus van tevoren gewaarschuwd. En dan weet je, ik moet oppassen. Op mijn tellen passen. Ik ben gewaarschuwd. Nou, dat bazuingeschal hier is als het ware ook de goddelijke alarmfase. De goddelijke sirene die aankondigt, we gaan de laatste fase in. Van de laatste dingen. En dan bij die eerste 5... die in hoofdstuk 8 worden verwoord, is het steeds 1/3, 2/3. Weet waar je hoort. Daarna komt het wee. 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 Hoofdstuk 9 en vervolgens. Gods sirenes. Ze luiden, ze klinken. Ook in het Oude Testament kom je het bij herhaling tegen, dat er op de bazuin, soms ook op de ramshoorn, op de shofar, wordt geblazen om de komst, de aankondiging van God bekend te maken. Exodus 19 en in Jozua 6. Alarmsignalen. Ik begin daar niet aan, voor mij is daar ook geen beginnen aan, om de tekenen en de dingen die hier genoemd worden te duiden. Zo'n 35, 40 jaar geleden, toen was er een professor die dacht dat hij dat wel kon, Hollinsie, en die schrijft daar boeken over. En er is al heel veel wat niet meer klopt. Hij deed dat ook onder andere aan de hand van openbaringen. Maar het is allemaal niet, of niet allemaal, uitgekomen. Wat hij dacht en wat hij zei en wat hij schreef. Maar daarom mogen we elkaar wel zeggen, als je hoort dat de sirene gaat, dan spits je je oren. Alert als je bent. Want dit gebeurt niet voor niks. En gelukkig weet ik ook dat juist in tijd als sirenes gaan, maar ook in tijd van rust en stilte, dat ik mijn gebed niet moet stoppen, maar doorgaan. Omdat ook dan gevouwen handen als reukwerk opgeofferd worden bij God. Zo mogen we als gemeente ook in de tijd gaan en staan waarin we leven. Een tijd waarin er ook allerlei plagen zich aandienen. Zoals je het leest hier in Openbaring 8. Lijkt het heel veel op de plagen waarmee Egypte geteisterd werd in de dagen van Mozes. Veel werd er verwoest en aangetast. En men kon zich bekeren. Alleen Farao, je kent hem, die verhardde telkens zijn hart. Of de Heere verhardde zijn hart. God dank voor die roep van boven. Voor die sirenes van God. Want God laat zijn sirene niet klinken als het al te laat is. Als het leed al geschied is. Het is een signaal vooraf. Maar wel de oproep aan ons. Neem het serieus. Ook voor je buurman. Want God wil niet dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Maar juist dat we alle tot behoud komen. En dat we ons wenden tot Hem. En daarvoor heeft Hij ook zijn Zoon gegeven. De weg is open. Het offer is gebracht. En daar leef ik uit. Daar leef ik. En dat zeg ik voort. Amen. We gaan zingen op toonhoogte 327. Eens. Als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts, scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld. Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. Op toonhoogte 327, 1, 2 en 6. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we samen mochten zijn. En eigenlijk best spannend als we hoorden en lazen dat het stil werd in de hemel. Nadat dat boek, die boekrol, bijna ontrold was. En nog was het einde niet. Toen kwamen daar die bazuinen, die goddelijke sirenes, om ons attent te doen zijn op u, op uw woord, op het werk van Jezus Christus, om maar niet al pratende weg voort te leven in deze wereld, ons zegje doend en daarmee af, maar dat ons oor te luisteren leggen. Wat heeft God hierin te zeggen? Hoe spreekt Hij tot me? Wat wil Hij van me? Mijn hart, mijn leven, tot eer van U. Heren, we danken U dat U signalen afgeeft. Hoe ernstig ook. Ze zetten ons wel stil. En we mogen nog weer verder. En tegelijkertijd bidden we van u, geef dat we daardoor ook gedreven worden, niet tot wanhoop, maar tot hoop. Dat we het bij u zoeken en vinden en door u vastgehouden worden. Heere God, we danken u dat we uw woord hebben, tezamen met al die christenen wereldwijd. En dat we ons over uw woord mogen buigen. Geef dat we er en jong en oud houvast aan hebben. En door bemoedigd worden, vertroost, vermaand en onderwezen. En dat het ons telkens weer brengt bij het vlees geworden woord Jezus Christus. Heere, we bidden u voor de jonge kerk. Die nog maar net gehoord heeft van u. En als het ware nog maar net begonnen is. In tegenstelling tot ons die al vele eeuwen sinds de reformatie achter ons hebben. Geef dat ze groeien mag. Tot eer van u. We bidden u voor de kerk in de vervolging en in de verdrukking. Daar waar het gelovig zijn ons makkelijk afgaat. Stuiten zij telkens weer op weerstand. Op gevaar. Voor eigen leven. En dan toch het getuigenis dat Jezus Christus de Heere is hoog te houden. Dat kan geen mens in eigen kracht. En daarom bidden we u om kracht voor hun, maar ook voor ons. Dat we uw naam niet loochenen of onder stoelen of banken steken. Maar dat we hem uitdragen. Heere, zegen ze ook het werk op de zendingsvelden. Op de evangelisatieposten. Ja, zegen ons allen, want daar worden we ook mee ingeschakeld. Om van uw sirenes te laten horen, te laten merken. Opdat het inderdaad wordt een schare die niemand kan tellen voor uw troon. Heere God, we bidden u, troost ons in ons verdriet, in onze eenzaamheid. Te midden van onze vragen en waaroms, wees ons een God van nabij die bemoedigt en sterkt en die we altijd weer mogen aanlopen als een waterstroom, tot wie we altijd weer onze gebeden mogen opzenden. En laat het dan ook een reukwerk zijn voor uw aangezicht, o God, en dat om Jezus wil, om wat Hij volbracht heeft, waar wij niks van terecht brengen. We willen u bidden, Heere God, om troost voor de familie Dirksen die morgen geroepen is om grafwaarts te gaan, maar niet nadat ook uw woord geklonken heeft. En laat dat ook draagkracht geven onder het leven van allen die nabestaanden zijn. Heere God, wees ons nabij. Ook als we weer van hier gaan of straks de knop van de kerkradio uitzetten. Behoed en bewaar ons op al onze wegen. Waar het er nu zo onstuimig aan toe gaat. Maar wees ons ook nabij in het verdere van de week. En wil ons en het werk van onze handen zegenen. Onze lessen op school. Onze jufs en de meesters. En laat hen allen vol verwachting op uw toekomst. Daarop hopen dat u het bent die leidt en wijdt, zoals een goede herder dat doet. Die van tijd tot tijd ook een steentje gooit om weer terug te brengen bij de kudde. Wees met onze overheid, wees met onze koninklijke familie, wees met allen die zich in deze dagen bezighouden, in het bijzonder met het milieu. Uw schepping, geef Heere God dat u daarin ook gekend wordt als de God die leeft en regeert. En die ook koning is en koning blijft. We vragen u vele dingen. We hebben u niks te bieden. Maar wil ons horen, o God, enkel uit genade. Omdat het werk van de Heere Jezus Christus dat hij heeft volbracht voor u geldt. En geldig is en geldig blijft. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. We mogen doorgeven van wat we van de Heere God ontvingen. In de eerste rondgang is dat voor de ondergrondse kerk. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het onderhoud van onze begraafplaats. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. De Heere zegenen u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte 178, de versen 1 en 2. Wees stil voor het aangezicht van God. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. 178, 1 en 2. onder de zegen van de Heere onze God, om ook zelf weer tot een zegen te zijn, mogen we onze weg vervolgen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.